Goedemiddag, gemeente, gasten, ouderen, jongeren, luisteraars thuis en degenen die later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst, die ook vanmiddag wordt geleid door dominee Van Spijker uit Hogeveen. We lezen vanmiddag uit de Bijbel, uit Openbaringen 5, vers 1 tot en met 14. Het thema in deze dienst is: de Heer regeert. Een aantal mededelingen namens de kerkenraad. De collecten in deze dienst worden gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerkelijke kas, de emeritiekas. Bij de uitgang is een collecte voor het buifonds. Het is vandaag de laatste zondag van de maand en naast zendingszondag dus ook diaconale zondag, waarbij we uw aandacht en voorbeden vragen voor twee zendingsorganisaties, waarvoor de diaconale collecten vandaag bestemd zijn. De eerste organisatie is Wycliffe Bijbelvertalers, waarvoor we vanmorgen hebben gebeden. Wycliffe is een christelijke zendingsorganisatie die als doel heeft de Bijbel overal in de wereld te vertalen, in elke levende taal. Met name in culturen waar nog weinig christelijke invloeden zijn. De missie van Wycliffe is dat wereldwijd harten en levens veranderen door de Bijbel. De andere organisatie is de Gideons Internationaal. Dit is een vereniging gericht op het verspreiden van Bijbels. Samengevat is het doel Jezus Christus bekend te maken en daardoor anderen voor hem te winnen. Voor meer informatie over deze organisaties verwijzen wij u naar de zondagsbrief. Het gebedspunt in de middagdienst is voor het werk van alle vrijwilligers van de Gideons Internationaal. En dat de werkzaamheden mogen leiden tot het uitbreiden van Gods Koninkrijk. We beginnen nu de dienst door het zingen van Psalm 98, vers 3 en 4. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Yeah. Waar God zijn volk ontmoet, spreekt hij het eerste woord. Hij groet ons. In zijn naam mag het gezegd. Daar is genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heere, door de Heilige Geest. En als de Heer ons zo begroet, gemeente, mogen we ook voor deze dienst alles van hem verwachten. Dat spreken we uit als we gelovig zeggen. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Als we dat gezongen hebben, willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen, om dan daarin aansluitend te zingen. Het 11e vers laat ons al om zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Dus eerst vers 10 van Psalm 33 en na de geloofsbelijdenis vers 11. Verbonden met al Gods kinderen wereldwijd, uit alle plaatsen, uit alle tijden ook, zeggen we in ons hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de dood. Opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Zullen we nu samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst, om de opening van het woord en de verlichting door Gods geest. Laat ons bidden. Heere, we komen bij u ook in deze middag en we danken u dat we opnieuw in alle rust en in alle stilte, in alle vrede bij elkaar mogen zijn hier in dit kerkgebouw om te luisteren naar uw stem. Om stil te worden voor dat wat u zegt, om te luisteren naar wat u ons geeft en wat u ons ook laat zien in de verkondiging van het evangelie. En wat hebben we dat nodig, Heere, in de wereld waarin wij leven, waarin zoveel aan de hand is, waarin wij opgeschrikt worden niet alleen door berichten over natuurgeweld, rampen die zich voltrekken, en onze gedachten gaan uit naar opnieuw het land Mozambique dat getroffen is door een tweede orkaan, nu meer naar het noorden, de ravage die daar is aangericht, de schade die is geleden, het leed dat daar ook meteen weer is, levens die compleet ontregeld zijn, oogsten die mislukken, honger die zich aandient. Wij beseffen niet eens wat het allemaal is, omdat we hier in dit voorspoedige land van onszelf leven, met alle voorzieningen die we nu hebben en die we kunnen treffen, met de mogelijkheden die wij hebben. We horen die berichten over natuurgeweld, maar we horen ook de berichten over geweld dat uitgeoefend wordt van mensen naar mensen. Vanmorgen een aanslag in een synagoge in Amerika met een slachtoffer. En onze gedachten gaan nog weer terug naar de aanslagen vorige week in Sri Lanka. En we zien het allemaal gebeuren en we horen het en we hebben er onze gedachten bij. Zeker ook als het erom gaat dat alles op de een of andere manier te maken heeft met de macht en de strijd die in deze wereld aan de gang is. En in die wereld waarin deze dingen gebeuren, in die wereld waarin uw kinderen vervolgd worden, in die wereld waarin het erop lijkt dat de kerk geen toekomst heeft, in die wereld zijn we ook vanmiddag weer in de kerk gekomen om te luisteren naar het evangelie. En dat hebben we zo heel hard nodig. Dat we vertroost worden vanuit het woord dat u spreekt. En dat u ons, zoals in het gedeelte dat vanmiddag voor ons ligt, een blik gunt vanuit uw perspectief. En wat is dat dan anders? Wij bidden u daarom of u met uw Heilige Geest bij ons wilt zijn en of u zelf ons wilt verlichten met verstand, maar vooral ook of u ons de ogen van het geloof wilt geven, waardoor we hem mogen zien in wie de toekomst ontsloten is. Jezus Christus, uw Zoon. We bidden u, leid ons als we spreken, als we luisteren. Zegen ons met uw geest, opdat we verstaan en begrijpen, inzien wat u ons wilt zeggen en vertroost en bemoedigd mogen worden. En daardoor ook opgewekt om ons vertrouwen helemaal op Jezus Christus te stellen. We bidden u, Heere, of u dat aan ons wilt geven en of u dat wilt geven overal waar uw woord bediend wordt, waar uw woord verkondigd wordt vandaag op deze zondag. En als we dan naar het oosten gaan, dan beseffen we dat daar de dag al bijna voorbij is. Maar als we naar het westen gaan, dan weten we dat daar nog diensten zullen komen. En dat zo de hele wereld rond uw naam mag worden doorgegeven, verkondigd. En daarbij is de Bijbel dat onmisbare boek dat daarbij gebruikt mag worden. En daarom bidden we u een zegen, Heere, over al die organisaties die zich inzetten voor de verspreiding van het woord van God. En heel bijzonder bidden we u vanmiddag voor de Gideons Internationaal. Geef dat door de werkzaamheden van deze organisatie de uitbreiding van het koninkrijk van u mag worden gediend en gezegend. Dat mensen die misschien op een hotelkamer of ergens anders dat boekje zien liggen en erin bladeren, getrokken mogen worden, getroffen mogen worden door het woord van u. En daarin mogen merken en ontdekken dat u ons zoekt. Dat u ook hen zoekt. En dat het u om hen en ons leven te doen is. Zegen allen die betrokken zijn bij deze organisatie wereldwijd in alle landen. En laat het tot een zegen mogen zijn. Opdat zo uw roem verkondigd mag worden. Uw koninkrijk zich mag uitbreiden. Door de zegen die u daaraan geeft. Tot eer van uw naam. Wees ons nabij in deze middag. Geef dat het woord eenvoudig mag zijn. En toch echt. En diep. En dat het ons mag raken. En dat we door dat woord aangesproken en bemoedigd straks ook weer huiswaarts mogen keren. In het weten dat u, Heere, regeert. In Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Ik lees vanmiddag met u uit het laatste Bijbelboek, Openbaring, en daarvan het 5e hoofdstuk, alle versen 1 tot en met 14. Openbaring 5, vers 1 tot en met 14. En eigenlijk moet je dan in hoofdstuk 4 beginnen, want daar wordt verteld dat Johannes meegenomen wordt naar de hemel en dat hij daar een troonzaal ziet en hoe die troonzaal eruit ziet, hoe de troon daar staat met 24 tronen, hoe daar een glazen zee is en hoe daar ook vier dieren staan om die troon heen die voortdurend Gods lof bezingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige die was, die is en die komt. En dan gaat het verder en Johannes beschrijft wat hij ziet in dat visioen. En dat lees ik vanaf vers 1 van hoofdstuk 5. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die de boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen. En ze zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Dit is het woord van God. De tekst voor de verkondiging is het hele gedeelte, maar toegespitst op wat we lezen in vers 5 en vers 6. En dan daar ook weer een gedeelte uit. Een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Zie, De leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen, stond een lam als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dat is de tekst. We zingen eerst nog met elkaar uit Psalm 27, vers 3 en vers 7. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En ook het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 3, vers 4, nee, vers 3 en vers 7. Vanmiddag mag ons amen op de verkondiging zijn wat we zingen met psalm 93. En we zingen alle vier de versen. De Heer regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid, bevestigt de aarde en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palend stelt. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. Psalm 93, in aansluiting aan de verkondiging. En in die verkondiging, gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gaat het om de vraag of het wel waar is wat we straks gaan zingen. De Heer regeert de hoogste majesteit. Mag ik u eens gewoon vragen of u daar wat van ziet? Of u dat ook beaamt? Ik bedoel, in het gebed hebben we aandacht gegeven aan onder andere de aanslagen in Sri Lanka. Je zou kunnen denken aan al het andere wat er gebeurt. Vanmorgen in de auto hoorde ik van een aanslag in een synagoge in Amerika. En we kunnen zoveel dingen opnoemen. Een heel rijtje zou je zomaar kunnen maken van dingen die de laatste tijd zich voltrekken. En waarin je toch op een heel duidelijke manier iets van de macht van de boze ziet. Iets van dat woelen en woeden van die tegenkracht van God. Die erop uit is om dat wat God aan het doen is, zoveel mogelijk en zo snel mogelijk onderuit te halen en zoveel mogelijk kapot te maken. Want dat weten we, waar God bezig is, daar is de duivel ook actief. Ik was te gast vanmiddag bij mensen die ik goed ken. En daar was het goed toeven. En we spraken daar ook over met elkaar, dat als God bezig is, dat dan de duivel ook actief is. En rekent u er maar op dat hij probeert naast u te zitten. En dat hij naast mij wil staan op de preekstoel om mij het spreken onmogelijk te maken. Om de doorgang van het woord van God tegen te gaan. En daarom wordt er gebeden, weet u wel, dat gebeurt dan in consistories, scheld de Satan. Dat zijn wat ouderwetse woorden die wij niet meteen elke dag gebruiken, maar die dit willen zeggen van, hou de Satan buiten de deur. Jaag hem maar weg, want wij weten waar hij mee bezig is. En dat is maar al te zeer een realiteit vandaag de dag, als je alleen maar let op hoe de kerk van de Heer Jezus Christus verdrukt wordt. En als ik u een paar dingen alleen al noem, dan zult u het met mij eens zijn dat die tegenkracht op een geweldige manier bezig is. Ik noem u dat altijd maar blijvende conflict tussen Joden en Palestijnen. Hoe moet dat ooit verder komen? En die situatie van de kerk in Nederland sowieso en in West-Europa, waar we te maken hebben met een neergang van het geloof en waar steeds meer mensen de kerk de rug lijken toe te keren. En ik denk dat niet vreemd is, ook niet aan u als gemeente hier in Veenendaal. Want als je daarover nadenkt, dan zou je zomaar kunnen zeggen van hoeveel mensen uit de kring van deze gemeente die hier bij dit doopvond of bij de oude kerk en bij het doopvond gedoopt zijn, zijn werkelijk ook zo ver gekomen dat ze tot een openbare belijdenis van het geloof gekomen zijn. Een bewuste openbare belijdenis van het geloof. En hoe komt dat nou? Waar komt dat vandaan? Wat is er aan de hand in deze wereld? Wat zijn er voor machten bezig in deze wereld die het voorzien hebben op de kerken en op het koninkrijk van God? Dat is door de hele geschiedenis heen, door de Bijbel heen, kom je dat steeds tegen. Waar God actief is, Luther zei, daar bouwt de Satan al een kapelletje ernaast. En zo is dat en zo gaat dat. En dat proces gaat steeds verder. En daarom die vraag waarmee ik begon, wat beleeft u daar nou van? Van dat wat we straks zingen, de Heer regeert de hoogste majesteit. Is het wel waar? En zou je niet op zijn minst kunnen zeggen van, is het wel waar dat God regeert? wijst niet heel veel van wat we lezen in de krant en van wat we om ons heen zien gebeuren, eigenlijk op het tegendeel. Als je de prognoses ernaast legt, welke kant gaat het dan uit? Vanmiddag hebben we gelezen uit het laatste Bijbelboek. En als ik alleen maar even met u nadenk over de eerste lezers van dat boekje van Johannes, dan kom je dat ook tegen. Dat waren naar alle waarschijnlijkheid gelovigen die leefden, die woonden in de Romeinse provincie Azië, het huidige West-Turkije. En de concrete situatie waar zij mee te maken hadden, is dat er zo rond 95 na Christus een decreet uitgevoerd was door Domitianus, een keizer in Rome, die gedecreteerd had. En zo moet je dat dan zeggen, gedecreteerd had, dat iedereen hem moest aanbidden. Keizerverering. En wie dat weigerde, liep serieus gevaar. Want wie dat weigerde, werd gezien als staatsgevaarlijk. En moest rekenen met de gevolgen daarvan. Nou weten we wel wat in een totalitaire staat, en eigenlijk was het Romeinse imperium iets van een totalitaire staat, want er was wel een Pax Romana, maar die Pax Romana werd wel met het zwaard opgelegd. En dan weten we wat in een totalitaire staat gebeurt met mensen die het niet eens zijn met het regime. Die worden opgeruimd. Die worden opgepakt. Die worden ofwel weggezet, als het niet al is dat ze vermoord worden. Nou, dat was toen ook de situatie. De gelovigen daar in Klein-Azië ondervonden dat. De vervolgingen kwamen op gang en die grepen om zich heen, waarbij ook onder anderen Johannes werd opgepakt. Een voorganger van een van de gemeenten, de apostel. Hij werd opgepakt en verbannen naar het rotseilandje Patmos voor de kust van Klein-Azië. Dat was historisch de situatie. Zo kwam Johannes terecht op Patmos. En vanuit zijn gevangenschap, vanuit dat ballingsoord, stuurt Johannes dat boekje vol visioenen aan een zevental gemeenten die wij kennen uit het begin van het boek Openbaring. Weet u wel, die zeven gemeenten in Azië, Efezus, Smyrna, Thyatira en u kent de anderen ook wel. Laodicea enzovoort. En in die visioenen die hij beschrijft, vertelt hij hoe hij door de Heilige Geest werd uitgetild boven de aardse werkelijkheid. En dat hij in dat visioen, vanuit dat we er bovenuit getild zijn, een compleet ander perspectief krijgt op de realiteit daar beneden op aarde. Met alles wat daar gebeurt. Hij vertelt in die visioenen hoe hij meegenomen wordt. En hoe hij in die visioenen een perspectief krijgt op de geschiedenis vanuit het perspectief van God. Niet vanaf beneden, maar vanaf boven. Vanuit het perspectief van God. De in de hemel verhoogde Christus, de opgestane heiland, neemt hem mee en laat aan Johannes zien hoe hij tegen alles in wat daar beneden aan de gang is in die wereld, hoe hij bezig is met de uitwerking van dat heilsplan van God. Het plan dat God gemaakt heeft naar het einde toe, waarvan we weten dat bijvoorbeeld in de woorden van Petrus gezegd wordt dat wij naar Gods belofte verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. En Johannes wordt in dat visioen een blik gegund in de ontwikkelingen die gaande zijn. Vanuit dat perspectief van God, daar gaat het naartoe. Zo zal het gaan. Op weg naar die grote dag waarop God de heerschappij over de aarde definitief vorm zal geven, eeuwig vorm zal geven in het koninkrijk van zijn vrede, in het koninkrijk van Jezus Christus. En in het hoofdstuk dat vanmiddag voor ons ligt, hoofdstuk 4 en 5, ik heb alleen dan hoofdstuk 5 gelezen, krijg je zicht van, op een van die visioenen van Johannes. En wat ziet Johannes dan? Hij ziet, en dat is beschreven in hoofdstuk 4, en u moet dat thuis nog maar eens rustig lezen. Vanavond hebt u daar wel tijd voor, denk ik, hè? Bij de maaltijd of zo, of op een ander moment, maar lees het maar eens. Hij ziet de hemelse troonzaal, daar wordt hij mee naartoe genomen. En dan ziet hij in het midden van die troonzaal de troon, de grote troon van God. En God is gezeten op die troon in al zijn glorie. En voor die troon van God ziet Johannes als was het een glazen vloer, een glazen zee. Glinsterend glas, zou je bijna zeggen. En om die troon heen staan nog 24 andere tronen van de ouderlingen, zo wordt het daar genoemd. Een soort hemelse raad die met God meeregeert. En dan ziet Johannes ook nog 4 indrukwekkende wezens die daar vlak bij de troon staan. En die niets anders doen dan dag en nacht, zo staat het er, dag en nacht God groot te maken met die woorden: heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was en die is en die komt. Dat ziet Johannes, dat hemelse perspectief, dat hemelse visioen, die hemelse troonzaal. Maar in dat visioen wordt de aandacht van Johannes dan heel in het bijzonder getrokken naar die troon toe. Naar die troon toe. En naar hem die op die troon gezeten is. En daar begint hoofdstuk 5. Want dan vertelt Johannes: ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol. Een boekrol, aan de binnenkant beschreven, aan de buitenkant beschreven. En u weet wel, dat is eigenlijk niet te verwachten, want wij kennen natuurlijk boeken en wij kunnen aan twee zijden printen en zo, weet u wel. Maar dat was toen niet gebruikelijk. Een boekrol, daar schreef je aan de binnenkant en dan werd het opgerold en dan schreef je weer een stukje en dan werd het weer opgerold en dan kon je weer een stukje schrijven en afrollen en oprollen. En zo werd meestal alleen aan de binnenkant geschreven. En Johannes ziet nu hier in dat visioen een boekrol op de hand van God die op de troon is, aan beide zijden beschreven. En bovendien ziet hij dan ook nog dat die boekrol dichtgemaakt is met 7 koorden, met 7, hoe staat het er precies? 7 zegels. Lintjes eromheen met een zegel die dichtgeknoopt zijn, verzegeld zijn. Elke knoop, elk lint is verzegeld. Dat betekent dus dat als je die boekrol wilt opendoen, dat je eerst al die 7 zegels open moet maken voordat je hem open kunt rollen. Voordat je iets met die rol kunt doen. Zodat je iets van de inhoud van die rol kunt zien. Want als die zegels er omheen blijven zitten, krijg je niet een beeld, wordt niet zichtbaar, kom je er niet achter wat er in die rol geschreven, wat er op die rol geschreven staat. En je proeft uit wat er beschreven wordt, dat Johannes kijkt vol spanning. En dan klinkt die stem. Een engel. Die de vraag zomaar in die hemelse troonzaal neerlegt: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Wie zal dat die rol openmaken? Waarbij meteen de betekenis meeklinkt van: en wie zal dus invulling, uitvoering gaan geven aan wat er in die rol beschreven staat? Want dat zit er meteen in. Wie zal dat doen? Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? En dan lees je verder. En dan vertelt Johannes dat er niemand is. Niemand. Niet in de hemel. En ook niet op de aarde. En ook niet onder de aarde. Die vraag hangt daar in die hemelse troonzaal. Wie heeft het recht? Wie mag dat doen? En er is niemand. En hij barst in tranen uit. Ja, want dat staat er dan ook. En ik huilde erg. Hij barst in tranen uit. Hij wordt er verdrietig van. Hij wordt er ontroerd van. Hij is er ondersteboven van. Hij is van zijn stuk gebracht. Hij weet niet meer hoe het verder moet. En ik kan alleen nog maar huilen. En dat moet dan, gemeente, dat snappen we dan wel, denk ik. Dat moet dan te maken hebben met datgene wat in die boekrol staat. En wat in die boekrol beschreven staat met wat er moet gaan gebeuren. Maar zolang die zegels dicht zitten, zit dat vast. Zal er geen beweging in komen. Kan het niet uitgevoerd worden als die zegels gesloten blijven? Wie zal dan ooit? En dan vraag je je af, waarom huilt Johannes zo erg? Waarom weent hij? Waarom raakt hem dit zo? Nou, Johannes kende wel de schriften. En Johannes wist wel wat er in de schriften op een andere plaats, in het Oude Testament, want dat waren zijn schriften, wat daar over een boekrol gezegd wordt. Hij kende dat beeld. Je komt dat namelijk tegen in Ezechiël 2, vers 7, 8 en 9. Waar het ook gaat over iemand die een boekrol krijgt. En als je daar gaat kijken waar het over gaat, dan is er geklaag en gekerm, jammerklachten vanwege de inhoud van dat, omdat er in dat boekrol oordelen staan van God tegen zijn volk. Van God tegen zijn vijanden eigenlijk, want zo moet je het dan zeggen. En Johannes weet dat. En Johannes verbindt dat aan elkaar en hij ziet het verband en hij ziet waar het dan over gaat. Zolang die boekrol dicht zal blijven, blijft Gods ingrijpen achterwege. Want daar ging het in die boekrol in Ezechiël om, dat God zou ingrijpen. En hier gaat het over hetzelfde. Dat God zal ingrijpen tot bevrijding van zijn kinderen. En dat God met strafmaatregelen naar zijn vijanden zal komen. Om korte metten met ze te maken. Om de zaak recht te zetten. Om definitief de vijandschap af te breken. En definitief het rijk van zijn vrede te laten doorbreken. En Johannes ziet nou. Dat daar in die hand van God die boekrol ligt waar de toekomst in besloten ligt. En die moet open. Maar als er niemand is die rol mag open doen. Als er niemand is die het waard is om de zegels van die rol te verbreken en hem open te gaan rollen en hem uit te gaan voeren. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat God niet verder zal komen en dat het stil zal blijven staan. Dat Gods plannen over de doorbraak van zijn koningschap op aarde hier zullen stagneren. Wie is het waard om die rol die hier wordt aangeboden, de opening daarvan op gang te brengen? Wie is het waard om die plannen te gaan uitvoeren? Kennelijk, in die vraag die daar klinkt, is de tijd daarvoor aangebroken. Nog een keer, die stem die het uitroept in de hemel. Wie is het waard die boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? En er is niemand. Terwijl dat nou juist, want dat zult u toch begrijpen. Terwijl dat nou juist precies hetgene is waar die mensen daar in Klein-Azië op zitten te wachten. Zij die onderdrukt worden vanwege hun geloof. Zij die in de gevangenis gesmeten worden vanwege hun geloof, omdat ze de keizer niet willen aanbidden. Zij die meemaken hoe de vijandschap zich tegen de gemeente van de Heer Jezus Christus richt. Dat is toch waar ze op zitten te wachten, dat God zal ingrijpen zodat zij weer bevrijd kunnen ademhalen. En daarom snappen we dat Johannes zo gespannen toekijkt, omdat hij heel goed begrijpt dat die boekrol open moet. Omdat anders, als er niemand is die die boekrol openen gaat, hoe moet het dan verder met die verdrukte kerk daar in Klein-Azië? Als er niemand is die zegels kan of mag verbreken, hoe moet het dan verder op weg naar die toekomst van God? Als die rol niet wordt geopend, dan zal de gemeente van de Heer Jezus Christus voor altijd overgeleverd blijven aan vervolging, aan duisternis zonder uitzicht, aan een leven zonder hoop. Als die boekrol gesloten blijft, dan zal de kerk voor altijd een speelbal blijven van de Satan. En dan kan die doen wat hij wil. En dan zeg ik, denk u dat eens even in. Dat wij vandaag hier in de kerk tegen elkaar zouden moeten zeggen, nog niet eens, we moeten er het beste maar van hopen. Maar dat we tegen elkaar zouden moeten zeggen, ja, we zijn overgeleverd aan. Wij zeggen dat wel eens, hè? Dan zeggen we, het is niet de vraag of de aanslagen hier komen, alleen wanneer ze komen. Het is niet de vraag of de terroristen ooit bij ons actief zullen worden, alleen de vraag wanneer. En denk je nou eens even in dat de wereld, dat de kerk, dat de gemeente van de Heer Jezus Christus voor altijd zou zijn overgeleverd. Een speelbal van de duivel. Vervolging, vijandschap, haat, dood, geen uitzicht dat het nog ooit anders zal worden. Stel je voor dat Gods tegenstanders kunnen blijven doen tot in de eeuwigheid toe wat ze doen. Dat ze niet door God kunnen worden aangepakt omdat dat zegel niet open wil. Dat ze niet zullen worden gestraft. Al die mensen die onrecht doen. Al die mensen die het recht vertrappen. Al die mensen, je kunt ze vandaag ook noemen, voor wie je mensenleven niet telt. Voor wie het welzijn van vrouwen en meisjes niks waard is. Ik heb het over kinderprostitutie. Ik heb het over loverboys. Ik heb het over vrouwenhandel. Ik heb het over kinderslavernij. Wij weten dat het gebeurt. En stel je nou eens voor dat er nooit een halt aan toegeroepen wordt en dat het altijd maar door kan blijven gaan. Wat heb je dan nog voor verwachting en voor hoop? Voelt u? Dat is iets van de spanning die hier in Openbaring 5 in die troonzaal hangt, in dat visioen. En Johannes staat erbij en hij, er is niemand die naar voren komt. En hij weent. Maar dan, plotseling, is daar een van die ouderlingen die tegen Johannes zegt: huil niet. Huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Zie, Johannes, huil niet. Want de leeuw die uit de stam, de Zoon van God, de Christus, de zaligmaker, hij heeft het werk volbracht. Ineens klinkt dat geluid in de hemel. De Messias is gekomen, heeft gedaan wat hij moest doen, heeft de dood overwonnen en in zijn opstanding is dat bekrachtigd. En daarom is hij bij machten, is hij machtig om Gods heerschappij door te zetten op weg naar de grote dag. Op weg naar dat moment dat God recht zal doen. En al het onrecht uit zal bannen. Dat onrechtplegers voor hem moeten verschijnen. En dat ze geoordeeld zullen worden. En dat Gods volk in volle vrede kan leven. Dat hoort, ziet u het, dat hoort Johannes. Dat wordt tegen hem gezegd. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is. Maar dan wordt het opmerkelijk. Want als Johannes dan gaat kijken, dan ziet hij geen leeuw. Maar dan ziet hij, vers 6, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen, een lam. Als geslacht. Met de wond van het slachtmes nog in de hals. Een lam. Nee, er komt geen leeuw naar voren. Maar een lam. Een lam dat zwakte toont. Omdat het daar staat met die wond in de hals van het slachtmes, staande als geslacht. Ja, hoort Johannes, want zo is het nou gegaan. Dat is nou de wet van het koninkrijk. Zo is het nou gegaan. Dat God zijn overwinning niet behaalt door middel van een leeuw die om zich heen slaat. Maar dat God de overwinning behaald heeft door zijn zoon, de leeuw uit Juda's stam, als een lam naar de slachtbank te laten gaan. Een lam dat de overwinning behaalt door te sterven aan een kruis. Een lam dat zo voldoet aan de voorwaarden om die rol te openen en uit te voeren. En daarom, als dat lam, is Christus de machtige, is hij de overwinnende leeuw. Als geslacht. Nee, vergis je niet. Want dat lam is niet zachtaardig. Een teer beestje, een machteloos dier. Want Johannes ziet in zijn visioen aan de ene kant die wond in de nek van het beest, staande als geslacht. Maar tegelijkertijd ziet hij dat dier klaar om op te treden. Het is het overwinnende lam. Het is een lam met zeven horens. Stootkracht. waarin iets doorklinkt van waarschuwing aan de vijand. Wee de vijanden van God. En zo ziet Johannes vanuit dat hemels perspectief iets van Gods regie van de geschiedenis. Dat lam dat daar staat klaar om op te treden. En Johannes kan er wel van zingen. Hij ziet dat Christus daar klaar staat om handelend op te treden voor de zijnen. Om de vijanden van God te treffen. Te straffen. En zijn volk met grote kracht, stootkracht, te verlossen. Dat lam dat de leeuw is uit Juda's stam. Dat ziet Johannes. Zo zal het gaan. En gemeente, dan zeg ik vanmiddag maar gewoon, zo wordt Johannes, zo wordt die kerk aan wie Johannes schrijft, zo wordt de kerk de eeuwen door bemoedigd, vertroost. Midden in de bedreigende werkelijkheid waar wij elke dag dingen van zien. En waar je, als je er alleen maar naar zou kijken, bang van zou kunnen worden. Hoe moet dat gaan met de kerk? Hoe moet dat in Sri Lanka? Hoe moet dat in die Arabische wereld? Hoe moet dat in Noord-Korea? Hoe moet dat met die kerk in het Westen? Hoe moet dat vandaag? Midden in die werkelijkheid, waarin je af en toe voor jezelf ook de vraag hebt, hoe moet dat nou? Hoe kan dat nou? God, waar bent u nou? Tilt het woord van God ons in dat visioen van Johannes op en geeft het ons, en dat is wat de Geest wil doen, een blik, ik zou bijna willen zeggen, in die hemelse regiekamer, waar God de geschiedenis stuurt en leidt en in zijn hand houdt. Waar wij tegenaan lopen en wat bij ons alle vragen oproept, en we begrijpen het. Want als je in je eigen leven of in je eigen gezin de afbraakmacht meemaakt en ziet, getuige bent van hoe kinderen kapot gaan en kapot gemaakt worden. Hoe mensen als vuil behandeld worden en afgedankt en gedumpt. Als je het ziet, dan zou je inderdaad wanhopen. Als dat de gang is, zoals het zal gaan. Maar in het geloof neemt dit stukje uit de Bijbel ons vanmiddag mee en zegt, kijk dan vooral en probeer te kijken en leer te kijken en moedig elkaar aan om daarmee te kijken met de ogen van het geloof. Want daarvoor zijn we toch gemeente? Om juist ook elkaar daarin te bemoedigen. Om elkaar dan ook daarop te wijzen. Let op datgene wat het woord van God zegt. Let op datgene wat God ons laat zien in je openbaring 5 vanmiddag. Kijk naar hem die in het kruis op Golgotha. En hoe staat het er? De machten heeft ontroond. En openlijk over hen gezegevierd. Dat is wat het lam volbracht heeft. En als we op hem letten, als we naar hem opzien, als we ons aan hem toevertrouwen, wordt het ons gezegd en mag het ons geloof zijn dat hij, dat lam, de wereld in zijn handen houdt. Dat lam, bij wie ik met al mijn rottigheid, met al mijn verkeerde leven, met alle duisternis in mijn bestaan, dat lam bij wie ik terecht kan. Ja, ik ook. Omdat hij de verzoening is. De redding van mijn leven. Maar ook dat lam waarvan Openbaring 5 ons laat zien. Hij is dat lam dat de zegels openmaakt en de gang van de geschiedenis in zijn handen heeft en in zijn handen houdt. Totdat de toekomst aanbreekt waarvan hij het fundament heeft gelegd. De overwinning, gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. De overwinning is, Gode zij dank, niet aan de Satan. Bij alles wat we zien, bij alles wat op ons afkomt, bij alles waarvan je de adem, waardoor je de adem benomen wordt, waarbij je de adem inhoudt. De overwinning is niet aan de macht van de duisternis, maar aan hem, de leeuw uit Juda's stam, die als een lam werd geslacht en opstond. En hij regeert. En daarom zingen we toch: de Heer regeert de hoogste majesteit. Bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid, bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En daarom zingen we toch: uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. U bent de machtige, Heere. Draag ook mij in uw trouw. Tot op uw dag. Om Jezus wil. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, we danken u dat uw woord ons een ander perspectief geeft dan wat de wereld ons biedt. En dat uw woord ons ook een blik gunt in wat u voor ogen staat. En dat uw woord ons laat zien dat u werkelijk regeert. En we zeggen u heel eerlijk dat in de wereld waarin wij leven en bij de dingen die we om ons heen zien gebeuren, en zeker ook als dat in je eigen leven, in je eigen gezin, zich voltrekt af en toe, die macht van de boze, de afbraak die zich daar ook manifesteert. We zeggen u eerlijk, heren, dat we dat ook nodig hebben, dat perspectief van uw kant, want anders zouden we de moed verliezen. Bij alle tegenstand die er is, bij alle afbraak die er is, bij alle vijandschap die steeds sterker lijkt te worden, bij het geweld dat er is en waarbij we soms ook het idee hebben dat dat zich met name richt op u en op uw kerk. Hebben we zo nodig dat u ons laat zien, ja, maar zo is het toch echt niet. En dat u ons zegt en laat zien, maar het loopt mij niet over de schoenen. Ik heb wel degelijk het laatste woord. Omdat de leeuw uit Juda's stam als een lam de strijd gestreden heeft en overwonnen heeft. Is opgestaan. En de macht van de dood heeft doorbroken. De macht van de vernietiging heeft verslagen. Openlijk gezegevierd over al die duistere machten. En het bewijsstuk daarvan is dat kruis. En daarom, Heere, geef ons in ons geloof dat we altijd weer het zicht op dat kruis hebben. Dat kruis dat niet spreekt van verlies, maar van winst. Dat kruis dat niet spreekt van een ondergang, maar van een overwinning. Dat kruis dat ons roemt. Dat u God bent. De machtige. En dat u koning bent op uw eigen manier. Niet op de manier van de koningen van deze aarde. Niet op de manier van het zwaard, maar op de manier van de liefde. Een lam, staande als geslacht. En bij hem zijn we veilig. En voor hem moet de vijand wijken. Want uiteindelijk zal hij recht spreken over levenden en doden. Oordelen. En dat oordeel zal rechtmatig zijn. Dan zal er een einde komen aan het onrecht. Dan zal er een einde zijn aan het geweld. Dan zal er een einde zijn aan het lijden. En dan zult u zijn alles en in allen. God, drie-enig. Vader, Zoon en Heilige Geest, te eren tot in eeuwigheid. Geef ons het zicht op die werkelijkheid. Het perspectief vanuit de hemel, waar we vanmiddag iets van zagen voor ons leven van elke dag. We danken u dat we zo de schriften mochten openen vandaag, vanmorgen en vanmiddag. Wilt u zelf de naprediker zijn van het woord dat we hoorden in ons hart en in ons leven. Wilt u zelf uw volk beschermen en bewaren? En dan bidden we u ook nu nog weer voor de verdrukte kerk. Onze broeders en zusters in het geloof, die omwille van het geloof in u vervolgd worden, opgejaagd, gemarteld, gedood, geslagen, achteruitgezet. Heren, bewaar uw kerk. Dat doet u want u bent de betrouwbare. Dat doet u, want u houdt uw woord, dat niemand ze uit uw hand zal rukken. En geef ons daaruit geloof en vertrouwen voor elke dag. Heere, ga met ons mee. Help ons in het werk dat u ons te doen geeft. Leid ons aan uw hand. Bescherm ons en bewaar ons ook in de week die is begonnen. En dan denken we ook aan de dagen die komen. Dodenherdenking, bevrijdingsdag. Wil ook dan bij ons zijn. Als we ook stilstaan bij de bevrijding uit een duistere macht. Als we stilstaan bij wat mensen elkaar kunnen aandoen. Laten we dan vooral mogen kijken naar wie u bent. En naar wat u ons geeft. In Jezus Christus, uw Zoon. De leeuw uit de stam van Juda. Die regeert als het lam op de troon. Amen. U ontvangt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En dan willen we nog met elkaar zingen. Psalm 103, vers 11. Gaat u nu dan heen in vrede naar uw huis. Draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. Draag die zegen met u mee. Draag hem uit en leef onder de zegen van deze, onze goede God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.